Een aantal van u hebben misschien de vorige keer dat we elkaar gezien hebben het al gehoord, maar ik wil toch heel graag kort nog een keer mijn getuigenis geven. 8 jaar oud was ik toen mijn vader mij meenam naar een hele vriendelijke, aardige man die vratten kon wegbidden. Hij had de gave van God en ik had aan deze kant, aan deze hand, vratten. En deze meneer die streek daarover en dezelfde dag waren die vratten weg. De behandeling kostte niets. De behandeling kostte mij 31 jaar van mijn leven. Want op die dag ging het licht in mijn leven uit. Het werd donker. Ik ben door een periode heen gegaan van 31 jaar. Deze meneer was dus een magnetiseur. 31 jaar en ook zoekende, waar komt dat vandaan? Ik voel mij in het donker zitten. Er is iets of iemand die achter de coulissen zit waar ik geen vat op kan krijgen, waar ik kom er niet bij, maar iets of iemand die heeft mijn leven op een bepaalde negatieve manier vast. En dan ga je zoeken. En je komt bij het boeddhisme. En je komt bij de New Age. En vanuit mijn Rooms-Katholieke opvoeding riep ik ook tot de Heer Jezus. Heer, als u er bent, wilt u mij helpen? Ik zit in het donker, hoe kom ik eruit? En maar zoeken, psychiater, psycholoog. Aan de drank, depressief, een lijn naar beneden. Praktijk voor natuurgeneeswijze. Ik deed ook homeopathie, fytotherapie, kruidengeneeskunde, iriscopie. En deze hand was een magnetiserende hand geworden. En ik deed ook acupunctuur. Dus dat was een praktijk en ik merkte dat mijn leven steeds meer in een spiraal naar beneden kwam. Heel erg de diepte in, tot bijna 24 jaar geleden, noodlottig moment dat ik mijn leven niet meer zag zitten. En dat ik hier sta, heb ik alleen te danken aan die ene man met een hoofdletter die de bevrijder is. De 5 mei bevrijder met een hoofdletter zou ik haast willen zeggen. Het was een hele bijzondere dag was dat, in augustus 1989. Ik was in een christelijk vakantieoord en ik was in gesprek met een evangelist en ik had eigenlijk geen zin om met die man te praten. Eigenlijk zei hij niks en hoefde ik niks te zeggen. Wat er heel wonderlijk was, was ik die middag één ding door me heen ging: ik ben een zondaar. En ik ging mijn zonden beleiden. Van 2 uur 's middags tot 5 uur 's middags. De ene zonde was nog niet genoemd of de volgende kwam naar boven. Ik heb ook dit gedaan. Oh help, ik dacht dat mijn leven zo goed in elkaar zat, dat ik wel een goed mens zou zijn. Dat ik wel in de hemel zou komen. En tot 5 uur ging het door. En toen op 5 uur, dat ene moment, toen ineens zag ik het voor me. Een flits. Op 8-jarige leeftijd is het begonnen. Toen je bij die magnetiseur kwam. En daar is een stuk van je leven afgepakt. En op die middag ging het licht in mijn leven aan. De knop was aan, het licht ging aan, de drank was afgelopen en mijn leven kwam in een spiraal naar boven. En dat ik hier met u sta, dat ik hier voor u sta, heb ik alleen te danken aan die bevrijder met een hoofdletter, Jezus Christus. En wij moeten bij hem zijn. En als ik 1 thema zou willen zetten boven deze bevrijdingsdag, dan zou ik willen zeggen: God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Een grote streep onder in het geheel geen. Als we met God te maken hebben, dan hebben we te maken met God in wie in het geheel geen duisternis is. En als wij dan nadenken over deze dingen, homeopathie, fytotherapie, en misschien dat u er allemaal anders over denkt, dat mag. Maar ik zou 1 ding willen zeggen tegen u. Maak wel een keus om tegenover die bevrijder met een hoofdletter te vragen, aan hem ook te vragen, ook naar deze lezing: is dit nou in het licht vallend of valt het in de duisternis? Want ook al is het een beetje duisternis in, dan zitten we al niet meer op het spoor van God is licht in wie in het geheel geen duisternis is. Dus wij zoeken geneeswijze. die wij kunnen gebruiken. En er zijn ook alternatieve geneeswijzen die wij kunnen gebruiken, waar we God voor mogen danken. Maar er zijn ook geneeswijzen waar wij beter van weg kunnen blijven. En wat de magnetiseur betreft hoef ik u, denk ik, u niet meer te overtuigen. Dat is niet een gave van God. Want de gave van God brengt je niet in het dal van de dood, maar brengt je in het dal, uit het dal en brengt je op de berg van het leven. Homeopathie en fytotherapie. Ik heb wat plaatjes erbij die misschien toch wel ter aanvulling heel veel meer duidelijkheid geven. We gaan er met elkaar over denken en straks kunt u nog wat vragen stellen als u dat wil. Homeopathie en fytotherapie. Fytotherapie betekent kruidengeneeskunde. Soms wordt het door elkaar gegooid en zie je in de apotheek of zie je op een bepaalde plek zie je flesjes staan. Dan denk je, is dat nou homeopathie of is het fytotherapie? Nou, dat hoop ik u vanavond heel erg duidelijk te maken wat wel. Een wereld van verschil. Veel christenen die zeggen, homeopathie is puur natuur. Dus daar is niets mis mee. En dan stellen wij de vraag, of schuilt er een addertje onder het gras? Mijn dochter van bijna 14, die wel goed in PowerPoint is, ik niet zo, die heeft mij een aantal plaatjes geholpen. Dus daar ben ik heel erg dankbaar voor. Homeopathie, wat is het? Het is een holistische alternatieve geneeswijze, werkt op lichaam, ziel en geest. Met als basisregel de gelijksoortigheidswet. Een ziekte wordt behandeld. Ik probeer het even tot u te laten doordringen, want dan komt u dadelijk op het verschil met allopathie. Allopathie, dat is de gewone reguliere geneeskunde. Homeopathie, die denkt op een bepaalde manier, en dat is even belangrijk om dat te bedenken, gelijksoortigheidswet. Een ziekte wordt behandeld met een middel wat diezelfde ziekte zou veroorzaken, maar dan heel erg verdund. Begrijpt u wat ik bedoel? Dus, homeopathische koffie is een slaapmiddel. En homeopathisch arsenicum is een middel tegen de diarree. Om u het misschien heel even aan de hand van een plaatje duidelijk te maken, gelijksoortigheidswet. Die Latijnse woorden moet u maar vergeten. Het gelijkende wordt door het gelijkende genezen. Daar heb je het. Oh, hij staat, hoort eigenlijk andersom te staan. Met een kop koffie. Thuis stond hij recht. Hier heb je coffea, dat is het homeopathische verdunde middel, koffie. En wat krijg je daarvan? Dat je lekker kunt slapen. Zo werkt dus de homeopathie. Stelregel van de allopathie, de reguliere geneeskunde, is daarentegen precies het andere, het tegengestelde, worden door het tegengestelde genezen. Dus kom jij bij de dokter met een longontsteking, dan geeft hij jou een medicijn tegen de bacteriën, dus een antibioticum. Heb je een hoge bloeddruk, dan krijg je een middel tegen de hoge bloeddruk. Je zou bij wijze van spreken bij de homeopathie een middel krijgen wat de hoge bloeddruk zou opwekken, maar juist in verdunde, gepotentieerde doos wordt toegediend, zodat het juist dan verlaagd wordt. Ik geef dat maar als voorbeeld. Daar heb je een amoxicilline. De vader van de homeopathie is Samuel Hahnemann. Leefde een beetje aan het eind van de 18e, 19e eeuw. Was als huisarts afgeknapt op uitwassen van de geneeskunde. In die tijd was het de gewoonte, als iemand ziek was, adel laten. Bloed afnemen. En werd iemand, was iemand nog niet beter, dan ging ze nog meer bloed afnemen. Was iemand nog niet beter? Nou, heel veel mensen zijn daaraan overleden. Dat zijn barbaarse methoden die in de middeleeuwen veel voorkwamen om ziekte te behandelen. Kwade stoffen uit het lichaam weghalen. En laxeerkuren en braakkuren. Nou, dat hij daarvan afzag, dat denk ik, dat is een hele goede zaak. Daar zouden wij je alleen maar voor kunnen zeggen, dat is een hele goede zaak. Daar kun je alleen maar ja tegen zeggen. Hij beheerste 12 talen en ging allerlei werken van Confucius en van andere mensen uit het verleden ging hij vertalen. Dat is Hahnemann. En hij had een proef die hij bij zichzelf deed, want hij onderzocht allerlei middelen op zichzelf. En zo kwam hij ook op de homeopathie. En zo is de homeopathie ontstaan als volgt. Kinabast. In kinabast zit kinine. En kinine is het middel dat gebruikt wordt tegen malaria. Wat deed Hahnemann? Hahnemann die nam wat van die kinabast, verdund. Nou, hij nam wat van die kinabast in 1790. En wat merkte hij? Ik krijg wisselkoorts, dorst, angst en hartkloppingen. Hé, dat zijn de klachten bij malaria. Zo is hij gekomen op die gelijksoortigheidswet. Conclusie van Hahnemann: Kienbast geeft bij de gezonde, bij hemzelf, malaria-symptomen, maar bij de zieke met malaria wordt die genezen als je hem dus in homeopathische vorm gaat geven. Dus je gaat dus de kienbast ga je verdunnen en potentiëren. We komen dadelijk op dat potentiëren, wat dat precies betekent. Homeopathische middelen. Er zijn een aantal soorten homeopathische middelen, plantaardig materiaal. Je kunt ook dierlijk materiaal hebben, bijvoorbeeld van een honingbij of van een inktvis of van een soeroekoekoeslang. Chemische verbindingen, mineralen, ziekteproducten van de patiënt zelf. Het kan bijvoorbeeld iemand zijn dat iemand een ontsteking heeft met etter. Misschien een beetje etter neemt en dan homeopathisch verdunt en dat inspuit bij hem. Dat zijn dus behandelingen die bij de homeopathie gegeven worden. Dus het ziekteproduct waar je ziek van wordt, wordt homeopathisch verdund, wordt geschud. En dat wordt dan aan de patiënt gegeven, evenwel per injectie. Daar heb je de arnica en daar heb je de soeroekoekoeslang die gebruikt wordt als lachgezus. Aantal homeopathische middelen zijn er 2000 tot 3000. En wel in de vorm van een druppel of een korrel of een tablet of een zalf of een gelei. Je kunt ze vinden bij de apotheek, bij de drogist, bij de reformwinkel. Daar kun je al deze middelen vinden. Homeopathie. Er is nog een wet. Er is een gelijksoortigheidswet, maar je hebt nog een wet. De wet van het dynamiseren of het potentiëren. Dat is het schudden van het middel. En hoe gaat dat in zijn werk? Potentiëren, dat betekent het sterker maken van een homeopathisch geneesmiddel. Waardoor de kracht van het middel toeneemt. Maar tegelijkertijd neemt de dosis dan af. Je gaat het verdunnen en je gaat het schudden. En iedere keer als je dat doet, dan zit er steeds minder van het oorspronkelijke geneesmiddel zit erin. Of van het oorspronkelijke middel wat erin zit. En tegelijkertijd wordt het krachtiger. Dit verschiet door verdunnen en schudden. Bijvoorbeeld bij VSM. Daar heb je dan in Alkmaar heb je een groot bedrijf, Voorhoeve, Schwabe en Mark. Uitgangsstof van het homeopathisch middel is de oertinctuur. Daar moet u even op letten. Als dit op het flesje staat, een D0 of een oertinctuur, dan is er geen homeopathische verdunning. Dat is gewoon de oorspronkelijke stof die in alcohol is uitgetrokken. Een oertinctuur, dus een rondje met een streepje of een D0, dat is geen homeopathisch middel. Soms hebben ze wel eens doosjes waarop staat, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, echinacea. En daar staat dan op een rondje met een streepje en er staat boven homeopathisch middel. Nee, dat is geen homeopathisch middel, dat is gewoon een oertinctuur. Dat is gewoon het kruid. Je kunt bijvoorbeeld pepermunt, kun je een thee van maken door er water bij te doen. Nou, dan heb je gewoon een waterextract, zou je kunnen zeggen, wateruittreksel. Je kunt er ook een alcoholisch extract van maken, dan heb je een oertinctuur. Dat is dus geen homeopathie. Dus als je dat op het flesje ziet staan, dan kun je, ook al staat er boven homeopathisch middel van VSM, dan weet je van, nou ja, dat is gewoon het alcoholuittreksel. De oertinctuur, dat is geen homeopathisch middel. Want het homeopathisch middel wordt het pas door het potentiëren en het schudden. En dat gaat als volgt. Een geconcentreerd extract van minerale, plantaardige, dierlijke of menselijke oorsprong, wat we net al genoemd hebben. Dat wordt 1 op 10 verdund, dat noem je D1. Dat is 1 deel van de oertinctuur en 9 delen alcohol. En dat wordt geschud met water of met alcohol of verwreven met melksuiker. Nou, dat is als je bijvoorbeeld een metaal hebt, dan kan het niet geschud worden. Dan moet het verwreven worden met een speciale mortier. D2 is 1 op 100 verdund. En let op, de kracht neemt nu toe. Want we gaan weer opnieuw schudden. 1 deel D1 en 9 delen oplosmiddel en geschud. D3 is 1 op 1000 verdund. Is 1 deel D2 en 9 delen oplosmiddel en geschud. En ga zo maar door, 1 op miljoen, D6... is 1 deel D5 en 9 delen oplosmiddel en geschud enzovoort. D7 is 1 op 10 miljoen. D8 is 1 op 100 miljoen. D9 is 1 op miljard, als ik het goed heb. Klopt dat? Of, ja? Nou, gaat zo. Oertinctuur is nogmaals geen homeopathisch middel. Staat hierboven. 9 delen alcohol. 1 deel oertinctuur en 9 delen alcohol is D1. Verdunnen plus schudden. Eén deel D2 en 9 delen alcohol verdunnen en potentiëren. Ik hoop dat het u nog een beetje duidelijk is. Zo werkt het dus eigenlijk als je het hebt over de... Als je op het flesje ziet staan een D met een getalletje, niet D0, want dat was goed, maar staat er D1. Of staat er C1. C1 is de centimale verdunning, dat betekent 1 op 100 verdund en geschud. C2 is 1 op 10.000 verdund en geschud. C3 is 1 op miljoen. Dan rekent het ineens 2 nulletjes sneller. En de LM... Dat springt met stappen van 1 op 50.000. Dus dan ga je ineens veel sneller. Zie je op het flesje, ze staan D1 of D2 of C1 of C2, heb je te maken met een homeopathisch middel of LM. Fundamenten van de homeopathie. Ja, dan ga je er eens over nadenken. Wat zijn de fundamenten? Er zijn er 4 die ik zou willen noemen. En die komen allemaal even aan de beurt. Want we gaan even met het vergrootglas ernaar kijken. Daar komt Sherlock Holmes al aan. En die heeft ook de Bijbel, Efeziërs 5 vers 11, ontmasker de duisternis. Dat is een opdracht die wij als christenen hebben. Ontmasker de duisternis. Toets alles en behoud het goede. En dat is denk ik onze opdracht om te kijken. Hoe zit het nou met de homeopathie? Is dat nou verkeerd of niet? Fundamenten van de homeopathie, laten we het eerst maar eens nemen, de gelijksoortigheidswet. Nou, die fundamenten, die anderen, die schuiven nog even ertussen. Sherlock Holmes die gaat kijken en hij ziet tot zijn grote verrassing dat een onderzoek bij 1000 gezonde personen die kinabast krijgen. Je gaat natuurlijk ook even kijken, Hahnemann heeft bij zichzelf kinabast genomen. Hij kreeg malaria-achtige verschijnselen. Klopt dat wel? Nou, dan gaan we bij 1000 mensen kijken of die het ook krijgen. En dat bleek er maar 1 zijn die een beetje in de richting van malaria-achtige symptomen kreeg. Dat betekent dus dat de gelijksoortigheidswet van de homeopathie gebaseerd is, ja, toch eigenlijk niet op een stevige basis staat. In ieder geval, hier blijkt heel duidelijk uit dat er, zoals in de wetenschap altijd gedaan wordt, je gaat altijd de proef een keer herhalen. In een ander laboratorium of op een andere plaats. En als je iets beweert, dan moet je ook overal dezelfde resultaten vinden. Verder kijken. Potentiëren, hoe zit dat? Nou, we gaan opnieuw weer kijken. Hoe zit het met potentiëren? Boven D23, u weet het nog, hè? D1 was 1 op 10 en geschud. D2 1 op 100 en geschud. D3 1 op 1000 en geschud. D4 1 op 10.000 en geschud. D6, ik ga zo maar door. D23, dat zijn 23 nulletjes. Nou, dat is een heel groot getal. En als je daar boven gaat komen, dan is er in de oplossing geen molecuul van de oorspronkelijke stof meer aanwezig. D12, dat is een mespuntje zout in de Atlantische Oceaan. Mespuntje zout is 0,3 gram. De Atlantische Oceaan is 81 miljoen vierkante kilometer en is gemiddeld 3700 meter diep. 1 mespuntje zout erin en dat schudden. De hele oceaan, je ziet het al, het gebeurt bij golven, gebeurt het wel eens. Dat is dus, dan zeg je eigenlijk D12 mespuntje zout in de Atlantische Oceaan. En dan kan je bijvoorbeeld naar C30 kijken. C1 was 1 op 100, C2 1 op 10.000, C3 1 op miljoen, dan ga zo maar door. C30 is 1 korrel zout opgelost in het zonnestelsel. Als je het zonnestelsel vol met water laat lopen, nou in de Bijbel staat dat dat nooit meer zal gebeuren, want de zondvloed krijgen we niet meer. Maar stel dat het zou gebeuren, dan is de verst weggelegen planeet in het zonnestelsel is de planeet Neptunus. En de Neptunus ligt 4,5 miljoen kilometer van de aarde af. Nou, als je dus 1 korrel zout erin doet en op de flesjes soms zelfs ziet staan C1000, behalve een goede supermarkt, is dat een ongekend getal. Daar zit niks meer in. Hoe kan het dan nog werken? Nou, daar heeft de homeopathie toch wel een antwoord op. Kijk, daar heb je de Atlantische Oceaan. En een korrel zout. Fundamenten. Je hebt nog wat. Elektromagnetische trillingen of de water- of alcoholafdruktheorie wordt dan gezegd. Dat wil zeggen, dat is een beetje moeilijk om dat zo te vertellen. Als jij de moleculen wegverdund hebt en weggeschud hebt en er zit geen moleculen van de oorspronkelijke stof meer in, dan kan het water of het alcohol wat in het flesje zit wel een bepaalde structuur overgenomen hebben van het molecuul, zodat de afdruk er nog is. Vergelijk maar met een mal of met een vormpje waarmee je wat in het strand kunt maken op het strand. Dat vormpje, de inhoud van het vormpje is weg, maar het vormpje is er nog wel. De buitenkant. Nou, wat blijkt? Homeopathische middelen zitten geen elektromagnetische trillingen in. Elektromagnetische trillingen zijn er vier. Optisch, licht, radiogolven, röntgen of gammastralen. Geen andere elektromagnetische stralen zijn er. En die zijn geen van vier zijn deze aan te tonen. Dus elektromagnetische trillingen kunnen niet het antwoord zijn. Bovendien, een elektromagnetische trilling, heb ik gelezen, bestaat een nanoseconde lang. Oftewel 10 tot de min 9e. 1000 miljoenste van een seconde bestaat de elektromagnetische trilling. Die is even een atoom wat aangeslagen is en het is alweer weg. Tweede punt, er zijn geen 3500, er zijn dus tot 4000 homeopathische middelen. Dan zouden er 4000 van die mogelijke vormpjes kunnen zijn, van die afdrukken in het water of in de alcohol afgedrukt. En die zouden dan hun werk hebben. Wat blijkt nu, dit is even moeilijk, het is een beetje scheikundig is dat. Die grote ronde bol, dat is een zuurstof en die twee kleintjes zijn twee waterstof. En jullie weten dat wel, denk ik, van de school. En dit zijn er drie bij elkaar. Dit heet een monomeer, dat heet een trimeer. Je hebt ook nog een dimeer, dat zijn er twee bij elkaar. En dan heb je een polymeer, dan heb je alles gehad in water. Dat zijn de enige structuren die je in water kunt vinden, zijn er vier of vijf. Zeker niet 3000 of 4000. Nou, bij alcohol is het nog erg. Alcohol C2H5OH. Daar zijn maar twee of drie vormpjes te maken. En die bestaan vaak ook nog maar heel kort. Dus die theorie vervalt, dan blijft er nog één theorie over. En dan moeten we bij meneer Haneman zelf gaan vragen, wat is nou de werkelijke werking en de oorzaak van homeopathie? Dat is zegt Haneman heel duidelijk. In paragraaf 269 van de Organon, bij het potentiëren gaat het om het vrijkomen van de innerlijke spirituele krachten van de ruwe grondstoffen. En die krachten zijn nodig, omdat ziekte volgens hem geen fysieke, maar een spirituele oorzaak heeft en dus een spirituele oplossing vereist. Kort te gaan. Ik heb griep. Influenza is een virus, heeft mij ziek gemaakt. Ik heb koorts. En wij zeggen dat is gewoon een virus. Die heeft jouw lichaam aangevallen en je lichaam gaat daar antistoffen maken en gaat zijn werk doen om dat virus weer onder de knie te krijgen. Homeopathie zegt nee. Het is anders, het is een geestelijke oorzaak. Het is geen lichamelijke oorzaak dat je zo ziek bent, het is een geestelijke oorzaak. En die geestelijke oorzaak die komt met het volgende heel duidelijk in beeld. Je hebt twee niveaus. Het bovenste is het geestelijk niveau. Dat is de diepere kant van jouw persoon. Daarin zit een levenskracht en die heet dynamisch. Dat is de bezielende kracht die je hebt van jouw lichaam. Jouw lichaam wordt als het ware bezield door de dynamis. De dynamis geeft jou de kracht. Jouw lichaam op zichzelf heeft die kracht niet, maar de dynamis geeft jou die kracht. En wat heb je als die dynamis goed functioneert? Dan heb je een gezond lichaam. Bij ziekte is er een verstoring. Dat rode dingetje wat ik hierboven getekend heb, dat is een verstoring in het geestelijke gebied, in de dynamis, en die veroorzaakt de ziekte. Die veroorzaakt de verstoring ook in je lichaam. En wat doet nu de homeopathie? De homeopathie die pakt het direct op de oorzaak aan, op de geestelijke kant. Homeopathisch geneesmiddel, want er zit niks meer in jouw flesje. Het is puur een potentie waar je mee te maken hebt. En het werkt, zegt Haneman ook heel duidelijk, door een geestelijke kracht. Dan willen wij als christenen heel graag weten wat daar precies mee bedoeld wordt. Allopathisch geneesmiddel werkt direct op het lichaam. Heb jij een hoge bloeddruk? Medicijn tegen de hoge bloeddruk. Heb jij een bacterie bij een longontsteking, dan krijg je een antibioticum. Homeopathie werkt door een geestelijke kosmische kracht met de naam vitale energie. Dat zit in het homeopathisch middel. Dat is vitale energie. Die vitale energie is hetzelfde als wat de magnetiseur gebruikt om een persoon genezende kracht te geven. En dat heet bij een magnetiseur heet dat fluidum. Nou, ik weet wat dat bij mij voor een effect gehad heeft. Prana heet het bij het hindoeïsme. Dat is hetzelfde. Dat is hetzelfde als vitale energie en het fluidum. En dan heb je nog de chi van het taoïsme, waar we de vorige keer over gesproken hebben. Toen ik hier was, een aantal van u waren daar, dacht ik ook bij. Dat is namelijk de chi, die werkt die in de meridianen stroomt van de acupunctuur. Want taoïsme is een geestelijke kracht. En we hebben bij de acupunctuur ook vastgesteld dat daar gaat om een geestelijke geneeswijze. Occulte kracht. Oh ja, is dat wel waar? Er is iemand die arts en parapsycholoog is en die zegt homeopathie werkt als volgt. Je hebt materie, die wordt verfijnd tot de etherische toestand. Geestelijke kracht. En die geestelijke kracht die gaat werken. En die werkt namelijk op de ziel. En de ziel die kan in één ogenblik het ziekteverschijnsel genezen. Dus homeopathie grijpt nogmaals even dat plaatje van daarstraks van dat geestelijke probleem wordt verholpen op dat dynamisch niveau. En we kijken nog even wat potentiëren. Ik heb hier een geest in de fles. Is dat wel zo? Mag je dat zomaar zeggen? Nou, we gaan toch nog verder kijken, want dat zijn toch wel hele zware uitspraken. Hahnemann, het is een goddelijke geneeswijze, zegt Hahnemann zelf. Hahnemann was trouwens vrijmetselaar. Dat betekende dat hij de drie enige God ontkende. Hij is wel protestants opgevoed, maar hij ontkende de drie enige God. En hij heeft zich ook afgekeerd daarvan. En een vrijmetselaars die zien God alleen als de bouwmeester, als een soort architect. Maar niet als een drie enige God die ons geschapen heeft, die ons onderhoudt, de schepping, en die ons kan verlossen. Goddelijke geneeswijze, zegt Hahnemann. Maar nu gaan we eens kijken wat voor mentoren heeft hij? Wat voor leidslieden heeft hij? Vrijmetselarij is een zeer occulte genootschap. Dat is een genootschap waarin mensen echt met hele occulte zaken bezig zijn. En nogmaals ook iedere godsdienst heeft wel een weg. Dat is eigenlijk de leer van de vrijmetselarij ook. Confucius was een leermeester van Hahnemann. Bij het vertalen van een boek van Confucius, 6e eeuw voor Christus, heeft hij zich volop gegrepen gevoeld door dit materiaal van Confucius. Swedenborg was een leidsman van hem. Komen we dadelijk nog even op terug. Mesmer was een leidsman en Paracelsus was een leidsman. En wij willen wel heel graag weten, wat voor mensen zijn dat, die leidslieden die Hahnemann heeft. Vrijmetselarij, genootschap die niets te maken wil hebben met de God van de Bijbel. Antichristelijk. Confucius, Tao is de weg. Ik heb hier een citaat van Hahnemann zelf, waarin hij heel duidelijk en helder zegt, Confucius, dat is de man waar ik door gegrepen ben. In het rijk der gelukzalige geesten hoop ik hem spoedig te ontmoeten. Deze man heeft nog eens esoterische wijsheid. En dat in tegenstelling tot de aartsdweper Jezus van Nazareth, die meende mensen te moeten bevrijden door de weg van het kruis te gaan, heel minachtend. En zondaren uit het dal op te vissen, als het ware, op die manier. Nee, dan kunnen we beter zijn bij Confucius. Dan weten we even wat Hahnemann voor een geestelijke achtergrond heeft. Die boom waar de vrucht uitkomt. Wat voor geestelijke bronnen put die boom uit. En zoals daar ook dat stukje voor stond van die Bijbeltekst. Ik wil dat nog eventjes snel nog even pakken. Een slechte boom kan geen goede vruchten dragen. Een zilte of een zoute bron kan geen zoet water geven. Staat in Gods woord Matthäus 7 en Jacobus 3 en 2 Korinthe 6. Dus is dat nou een slechte boom, die homeopathie, of niet? Nou, zijn toch nog wel vrijmetselarij. Confucius, Tao is de weg. Swedenborg, dat was een geweldige leidsman voor Hahnemann. Swedenborg was een spiritist. Was iemand die in contact stond met geesten uit het dodenrijk. Nou, daar zegt Deuteronomium 18 ook al genoeg over. Dat is de Heere een gruwel. Wij mogen ons niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten. Dat deed dus Swedenborg wel. Hij had contact met geesten uit het dodenrijk. En geesten uit het dodenrijk, dat zijn demonen. Dat waren de leermeesters van Haneman. Maar ook Frans Anton Mesmer, spiritist, magnetiseur, vrijmetselaar. Dat is de basisman van het magnetiseren. Waar ik dus mee te maken gehad heb op mijn 8e jaar. Dat was dus afkomstig van deze Mesmer. Mensen dus die magnetiseurs zijn, die maken gebruik van diezelfde kracht. Paracelsus bestond in de 16e eeuw, was een alchemist. Hij toverde. In die keukentjes van de middeleeuwen had je van die toverkeukentjes. Scheikunde, jullie weten iets van scheikunde al? Nee? Krijgen jullie misschien nog. Nou, met scheikunde kun je bepaalde proefjes doen, maar wat deden ze in die keukentjes? Daar probeerden ze uit zogenaamde onedele stoffen, probeerden ze goud te maken. Dat is natuurlijk prachtig als je dat lukt. Dus ze probeerden uit modder, of uit mest, of uit lood, probeerden ze goud te maken. Dus daar waren ze proefjes aan het doen in het laboratorium, en daar moest natuurlijk heel veel toverij bij komen, want anders kun je dat niet voor elkaar krijgen. Maar het tweede wat ze moesten doen, was dat ze bovendien niet alleen goud moesten maken, maar ze moesten ook het filosofische goud, oftewel de steen der wijze, maken. En als je het voor elkaar kreeg om dat te maken, dan had je het levenselixer in handen, oftewel datgene wat jou weer gezond kon maken, of wat je eeuwig leven kon geven. Dat was wat Paracelsus deed. En hij had een middel gevonden, dat heet arcanum, geheimmiddel. En dat arcanum is hetzelfde middel wat bij homeopathie vitale energie genoemd wordt. Arcanum van Paracelsus. Daar heb je het teken van de vrijmetselarij en daar heb je Confucius. En daar heb je Paracelsus, die tovenaar met zijn keukentje. Homeopathie, uit welk geestelijk rijk komt het Haneman occult belast? Ja, ik heb wat aantekeningen daarvan gemaakt. In 30 jaar tijd 27 keer verhuisd. Onrustige persoon. Had met iedereen ruzie. Was zeer hoogmoedig. Waar hij kwam, heb ik gelezen van iemand die een biograaf van hem was. Waar hij kwam, was het ruzie. Waar die wegging, nou, dat was een en al ellende. Een man die 11 kinderen had, in die tijd kwam dat natuurlijk vaker voor, een klein jongetje en een klein meisje die overleden waren. 3 dochters van hem waren gescheiden, 2 dochters van zijn gescheiden dochters werden vermoord. Er loopt 1 grote rode lijn door zijn leven heen van occultisme. Aan het eind van zijn leven gekomen, is het zo dat bij zijn begrafenis zijn nauwelijks mensen aanwezig. Er zijn er misschien een paar. Hij is getrouwd met een vrouw net voor zijn dood. Is hij nog getrouwd met een vrouw, ik denk, die 45 jaar jonger was dan hij. En op zijn graf liet hij de tekst aanbrengen van: ik heb niet voor niets geleefd. Dat was in het Latijn. Hoogmoedige man. Proces van potentiëren van de zwarte magier Paracelsus. Dit arcanum, toverij. Ik sla dit even over in verband met de tijd. Maar hier nog eens wat heel duidelijk. Het onderste punt, ontegenzeggelijk, is homeopathie paranormaal. Homeopathie is een metafysische geestelijke geneeswijze. Het is geen natuurgeneeswijze, maar het is een metafysische bovennatuurlijke geneeswijze. En wat heel erg moeite waard is om even op je te laten inwerken, in de nazi-tijd in Duitsland was het grote uur van de homeopathie. Op veel mensen in de concentratiekampen werden proeven met homeopathische middelen uitgevoerd. Heinrich Himmler en andere mensen van die verschrikkelijke nazisten die uit die tijd waren, die waren niet alleen dol op het occultisme, op allerlei dingen, maar ze waren heel dol op, ook op homeopathie, wat uit hetzelfde vat lijkt te komen. Daar heb je Auschwitz. Homeopathie, een andere heilsweg. Dit hou je bijna niet van mogelijk. Haneman beweerde dat hij de erfzonde weg kon potentiëren. Op wie zijn plaats ga je dan staan? Als iemand zegt: ik kan de zonde weghalen. Dan ga je op de plaats staan van de Heer Jezus. Erfzondeweg potentiëren. Stapje verder nog. De hoge potentie zijn in staat lasteren, opvliegendheid, boosaardigheid, zelfbevrediging, hoogmoed, noem het maar, drift, drankzucht. Noem de zondes maar op die je hebt. Het is allemaal de homeopathie weg te potentiëren. Op wie zijn plaats ga je dan staan? Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Wat zegt de homeopathie? Ik heb hier ook het voorbeeld van een homeopaat Vitulkas, Griekse homeopaat, en die zegt: als alle mensen op de aarde homeopathische middelen gaan gebruiken en je daardoor iedereen in zijn karakter kunt verbeteren en de zonde weg kunt potentiëren, je hebt geen driftige mensen meer, je hebt geen mensen meer die vermoorden, je hebt geen mensen meer die aan de drank zijn of weet ik het wat. Die zonden kunnen weggepotentieerd worden. Vitulkas zegt, we krijgen een 1000-jarig rijk. Met homeopathie kunnen we een 1000-jarig rijk krijgen. Nou, dat zijn uitspraken die ons tot nadenken moeten bewegen. Christus is gestorven voor onze zonden naar de schriften. Dat moeten we heel goed vasthouden. Er is maar één die ons kan verlossen van de zonde, en dat is alleen Jezus Christus. En dat is niet de homeopathie. Homeopathie werkt met een andere evangelie, een andere geest en een andere Jezus. Dat is wat homeopathie potentieert zonde weg en maakt ons tot God. Want, ik wist niet wat ik las, met homeopathie kun je geestelijk ook iemand niet alleen beter maken, zijn karakter verbeteren, maar je kunt een oppotentiëren tot God. Dat is het filosofische goud. Dat is de God die in jou woont. Zelfverlossing. Die geest, die moet ontmaskerd worden bij de homeopathie. Als we ons met homeopathie bezighouden, hebben we te maken met een geest die daar een agenda heeft. En die agenda die is niet open, die moet als het ware opengemaakt worden door het toets alles en behoud het goede. En die agenda die is een ander evangelie, een andere geest, een andere Jezus. Geen natuurgeneeswijze is het, maar een bovennatuurlijke, metafysische geneeskunde. God wil niet dat wij van twee walletjes eten. Wij kunnen niet deel hebben aan de tafel van de Heer en aan de tafel van de afgoden. 1 Korinthe 10 vers 21. Homeopathie zonder potentiëren, nou, je kunt het wel zien, is geen homeopathie meer. Zonder taoïstisch fundament, afgodisch fundament, ik heb in dit boek, ik heb het de vorige keer al even laten zien, dit is het boek wat ik geschreven heb over alternatieve geneeswijzen, om die te toetsen. Een niet moeilijk boek is dit. Dit is heel goed leesbaar gemaakt. Genezing uit het Oosten. Alternatieve geneeswijzen getoetst. Daar staat homeopathie heel begrijpelijk in uitgelegd, maar ook acupunctuur en reiki en mindfulness en allerlei andere geneeswijzen die in deze tijd veel voorkomen. Ook met een heel register achterin met moeilijke woorden die uitgelegd worden. Maar dat is het punt eventjes. Als je dus goed gaat kijken, dan zie je een taoïstisch fundament. Bij Confucius kom je bij een Tao. En Tao is bij Confucius de weg. En wij weten dus maar één weg, Jezus. Bij Tao is de weg. Mijn getuigenisboekje, Niemand anders dan Jezus alleen, had ik hier ook gelegd. Dat is van mijn getuigenis. Mochten mensen daar interesse in hebben, dan kunt u dat kopen. Het is uitverkocht, dit boekje. En de inkomsten daarvan, van dit, gaan allemaal voor een goed doel weg. Of van Open Doors, of van een ander doel. En ik heb hier... Dit boek is van iets oudere datum, maar als voor de diepgravers, als iemand zegt, ik wil van die homeopathie nou eens heel precies weten hoe dat zit, dan heb je 60 bladzijdes waarin je echt de diepte induikt. En daar zit heel veel informatie in. Maar dat is wel wat moeilijker, dit boek. Door homeopathie ontstaat geestelijke afhankelijkheid. Mensen die zeggen, heb ik nou mijn korreltje ingenomen vanochtend of niet? Ik ben het vergeten vanochtend. Oh, dan gaat het vast niet zo'n goede dag krijgen. Een stukje geestelijke afhankelijkheid. Geestelijke verblinding. Toen ik genezen werd, tussen aanhalingstekens, op 8-jarige leeftijd, was ik verblind voor het feit waar die genezing vandaan kwam. Het was losgekoppeld. Ik heb dat nooit doorgehad. Daar heb ik 31 jaar voor nodig gehad om erachter te komen waar die koppeling zat. De duivel verblindt jou. Op het moment dat jij een occulte therapie ondergaat, dan word jij verblind voor het feit dat je een occulte therapie hebt ondergaan en eenmaal buitenstaand zeg je, er is niks occults aan in die therapie. Hoe kom je daarbij? Mensen die hiermee bezig zijn, ik heb in lezing gehad, soms mensen heel boos waren op me als ik hier over dit onderwerp sprak, maar dan bleek dat ze zelf een homeopathisch bedrijf hadden en of ze toch die middelen gebruiken. En ja, dan krijg je een geestelijke botsing. Het was iemand, dat was nog wat jaren geleden, die was echt heel erg boos op me. En dat was de dominee die erbij stond, die zei, moest een beetje gekalmeerd worden. Verlies van geloofszekerheid op sterfbed. Een Anglicaanse priester had vastgesteld bij de begeleiding van mensen die op hun sterfbed waren, dat degene die homeopathie gebruikte aan het eind van hun leven op hun sterfbed, hij schrok ervan. Hij ging dat na, hij zei, ik zie dat zijn geloofszekerheid bij deze mensen weg is. Dat is een enorme aanval op jouw geestelijke relatie met de Heer. De duivel die schiet op die relatie. En dat zijn onzichtbare invloeden, die als je die toelaat, als je daarmee inlaat, een invloed hebben op jouw relatie met Christus. God is licht. En in hem is in het geheel geen duisternis. 0,0. Niet 0,1, helemaal niets. Homeopathie zet op een occulte weg het betreden van het domein van de slang. Dat is dat boek van professor Ouweneel. En dat is denk ik wat er ook gebeurt. Op het moment dat jij dus binnenkomt bij een therapeut die met deze dingen bezig is, je wordt verblind. Je hebt niet door dat je op verkeerd terrein bent. En je gaat weg en je gaat zeggen tegen andere mensen, we maken je druk om. Het is echt, het heeft me goed geholpen. Het is een natuurlijk middel en ach man, zoekt niet overal wat achter. Maar toetsing, als je dan zegt, wil je dat getoetst wordt, dan zeggen mensen heel vaak van nee, daar hebben ze dan niet zo'n zin in. Lage potentie in tegenstand tot hoge potentie. Er zijn ook mensen die zeggen, nou een D6, dat moet toch wel kunnen, 1 op miljoen verdund, dat is toch niet zo heel erg. Nou, een kleine afgod is nog altijd een afgod. Ik noem dat voorbeeld dan ook wel eens. Een vrouw is ofwel zwanger, ofwel niet zwanger. Ze is niet een beetje zwanger, dat kan niet. Dat geldt voor deze dingen ook. Het is niet een heel klein beetje occult, wat nog net kan. Nee, het is niet ofwel. Dus geen grijs gebied. Alles wat God geschapen heeft, is toch goed en niets daarvan is verwerpelijk. Dat was ook een vraag. Ja, maar homeopathie, dat is toch puur natuur? Nou, ja, bijvoorbeeld, er zijn planten bij die gebruikt worden, dus dat is natuur. Dan krijg je een oertinctuur, dat is nog puur natuur. Als je een kopje thee maakt, pepermuntthee of iets anders, dat is nog puur natuur. Maar op het moment dat je het gaat potentiëren, gaat verdunnen en potentiëren, dan ga je langzamerhand, ga je dus uit de materie, ga je een bepaalde kracht losmaken, die geestelijke kracht waarover gesproken wordt, de vitale kracht. Dat heeft niets meer te maken met de natuur. Dat is, ik zou het haast een ontschepping willen noemen. Ja, maar 1 Timotheüs 4, vers 3 en 4, daar staat heel duidelijk, alles wat God geschapen heeft is toch goed en niets daarvan is verwerpelijk. Want het wordt geheiligd door het woord en door het gebed. Maar, waar heeft dat mee te maken? Als je even kijkt waar 1 Timotheüs 4 mee te maken heeft, dat heeft te maken dat door verachting van de stoffelijke wereld, huwelijk en de spijzen, willen mensen omhoog klimmen tot de goddelijke wereld. In dat verband staat het. Er wordt gesproken over het huwelijk wat dan slecht zou zijn. En er wordt gesproken over spijzen die slecht zouden zijn. En wat goed zou zijn is dat je daarvan onthoudt van het huwelijk en dat je onthoudt van de spijzen. En dan staat dan heel duidelijk, alles wat God geschapen heeft is toch goed en niets daarvan is verwerpelijk. Om het met dankzegging aan te nemen. Maar homeopathie gaat het om door de mens gemanipuleerde, alchemistisch bereide spirituele middelen om een ontschepping. Dus het heeft niet te maken meer met natuurlijke middelen. Bij kruiden, fytotherapie, gaat het wel om Gods schepping, waar de mens als rentmeester verstandig gebruik van mag maken. Fytotherapie. Twee plaatjes nog. Met wat voorbeelden van wat kun je dan als christen wel gebruiken. En ik heb daar gewoon een paar voorbeelden genoemd die misschien wel leuk zijn om die te noemen als ginkgo biloba. Dat is de Japanse tempelboom. Wordt gebruikt bij doorbloedingsstoornissen, bij etalagebeen. Oertinctuur. Is niks mis mee. Is goed. Kun je gebruiken. Ginkgo biloba bij doorbloedingsstoornissen, etalagebenen. Dat is mensen die vernauwingen hebben van slagaders in de benen en die bijvoorbeeld bij etalage stilstaan en dan weer een stukje lopen en weer stilstaan. Dit heeft een positief effect op doorbloedingsstoornis, soms ook op duizeligheid die vanuit het oor komt. Anijs, venkel en kummel bij winderigheid. Appel bij diarree. Knoflook, artisjok, visolie bij lichte verhoging van het cholesterol. Tumulawak, geelwortel bij lichte galklachten, meidoorn bij lichte hartzwakte, mariadistel bij leveraandoeningen, peterselie en guldenroede bij licht uitdeem, bij nier, bij, als de nieren dus vocht vasthouden, dan wil peterselie en selderie daar in een licht geval effect bij hebben. Hier heb je dus die ginkgo biloba, dat is dat mooie, dat blad wat een beetje ingekerfd is. Hier heb je tumulawak, dat zijn een geel poeder is dat. En daar heb je de mariadistel. En die werkt heel goed. Mariadistel is een heel mooi verhaaltje trouwens, wat ik u nog kan vertellen. Daar was ik erg van onder de indruk toen ik als natuurarts gewerkt heb. Het is zo dat in de herfst heb je allerlei paddenstoelen in het bos. En je hebt in het bos heb je bijvoorbeeld de amaniet, Amanita phalloides heet het, dat is de Amanita knol, die lijkt heel erg op een champignon. En dan kunnen mensen dus in het bos gaan en die champignons dus aanhalingstekens plukken en ze thuis klaarmaken. En dan gebeurt er het volgende. Dan krijg je na een dag dat je ziek wordt, je krijgt buikgriep. En je moet naar het toilet, diarree, je moet overgeven, je voelt je naar, maar dat trekt, gaat weer voorbij. Maar dan een dag daarna, dan sterft een sneltreinvaart je lever af. Dat is heel gevaarlijk. En wat doet nu Cardus Marianus? Daar was ik heel erg van onder de indruk. En ik weet niet of ze dat in de klinieken weten. Want er zijn soms in de ziekenhuizen dingen waarvan ik denk, daar kun je toch een heleboel van leren. Als je dit middel als een steriel gemaakt extract oplost in fysiologisch zout en inspuit bij mensen, dan geeft het een beschermingslaag om de levercel. Er zijn ook andere middelen die gebruikt worden bij plotseling versterf van de lever door dit soort dingen, die ook met succes worden ingezet. Acetylcysteïne, geloof ik, is ook zo'n middel. Vitamine C doet ook wel wat. Maar dit middel bijvoorbeeld, dat las ik in een boek, en daar was ik erg van onder de indruk. Ik dacht, dat is echt een middel wat ze eigenlijk in een ziekenhuis zouden moeten hebben. Om dat bij de hand te hebben voor het geval dit soort dingen gebeuren. Fytotherapie, nog één plaatje. Valeriaan, hop, melisse, passiebloem is rustgevend. Aeschylus, hippocastanum, dat is de paardenkastanje, werkt bij spataderen. Pompoenpitten en dwergpalm, oftewel sabal cerulata, werkt bij lichte prostaatklachten. Pepermuntthee bij misselijkheid, bij chemotherapie. Dat wil niet zeggen dat de misselijkheid dan weggaat. Maar er zijn mensen die daar baat bij hebben. Dan hoef je niet al die zware middelen te gaan geven. Dus de moeite waard dat dat als complementaire geneeskunde, waar ik een apart boek ook over geschreven heb, over de complementaire geneeskunde, dus in steeds meer ziekenhuizen komen er alternatieve of aanvullende vormen van therapie bij, die buiten de reguliere liggen, maar ter aanvulling geaccepteerd worden. Daar zitten goede dingen bij, maar ook dingen waar je vragen bij kunt zetten. Mindfulness zou ik absoluut, heb ik de vorige keer al nu verteld, niet doen. Kamille bij darmkrampjes, bij babytjes, werkt heel goed. Cranberries, wel heel bekend, op Terschelling. Veenbessen, preventie van urineweginfecties. Dus bij vrouwen vooral, die steeds weer blaasontstekingen krijgen. En dan gaan ze cranberries gebruiken en dan hebben ze veel minder last ervan. Dat is echt Goede stoffen zitten daarin. Aloe vera crème bij huidziekte. Daar heb je het pepermuntblad. Kun je gewoon pakken als je dus pepermunt in je tuin hebt staan. Wat blaadjes nemen, even onder de kraan wassen. En dan maak je een lekkere thee ervan. Dat is heel goed bij misselijkheid. Rustgevend voor je maag. Nou, ik had gezegd nog maar één plaatje. Hè. Dus dit is het allerlaatste. God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Nou, daar heb je het. Hupsakee. Er is geen grijs gebied bij God. Het is of één of het ander. En het zwaard van God, het zwaard van de geest, dat snijdt op de scherpe vlak. Het woord van God is een scherp tweesnijdend zwaard. Het is levend, krachtig, scherper als enig tweesnijdend zwaard. En het scheidt van één. Ziel en geest. Dat hoef je niet bij homeopathie te zijn om ziel en geest om daar iets te doen. Het woord van God doet dat. Die komt diep in de diepte bij jou binnen en kan jou veranderen en kan jou maken. En jouw karakter zelfs veranderen. Naarmate je openstelt voor Gods woord en het werk van Gods Heilige Geest door Gods woord, word jij veranderd. En word je steeds meer naar het beeld van de Heer Jezus Christus veranderd. En mijn dochter had er nog wat mooie wolkjes bij gedacht. Het was niet helemaal compleet zonder die mooie onweerswolkjes erbij. Het is echt heel mooi. Dus dit was eigenlijk hetgene wat ik u wilde vertellen. En dat is nog één wolkje. En ik wil vragen wat voor vragen er misschien bij u zijn. Ja. De Bachbloesem. Edward Bach was een arts die een beetje in de richting van de eind 19e eeuw, begin van de 20e eeuw leefde. En die theosoof was. Hij was vrijmetselaar. Hij was spiritist. En hij liet zich leiden door geleidegeesten. En met die leiding door de geleidegeesten, ik vertel dit verhaal er even zo achter, is hij naar de velden waar hij kwam en hij wilde ontdekken welke kruiden in het veld het hogere zelf van de mens, het goddelijke in de mens, konden veranderen, beïnvloeden. En zo heeft hij 38 middelen door mediamieke hulp vanuit het rijk van de geestenwereld, van het rijk der duisternis dus, heeft hij middelen uitgekozen die dus mediamiek tot stand zijn gekomen. En dat betekent dat hij dus geweten heeft, dit middel moet ik pakken bij angst. De Rescue Remedy was zo'n middel wat bij ontroostbare grote angst, mensen die een shock hebben meegemaakt, een groot ongeluk hebben meegemaakt, die moeten zo'n middel nemen. En dat betekent dus dat deze middelen mediamiek verkregen zijn. Bloemplanten worden, de bloemetjes worden van op een grote schaal met water gelegd, in de zon gezet, zodat de zonnekracht er goed doorheen kan trekken. En waar ik vooral veel moeite mee heb, is het feit dat het op mediamieke wijze tot stand is gekomen. En dat vind ik dan toch heel gevaarlijk. Dat wij willen geen hulp uit het rijk van de tegenstander, van wat daar vandaan komt. Zijn er nog andere vragen? Ja, nee, ik denk dat je kunt niet zeggen bij homeopathisch middel van jongens, hier zit de geest in het flesje, zoals ik heb dat ene plaatje er wel bij gedaan. Ik denk gewoon dat de hele entourage van homeopathie gebed is in een geestelijke achtergrond, ook uit een mediamiek gebied komend, uit een gebied van alchemie. Toverij. Het is namelijk zo dat dus die stap van het potentiëren. Ik heb daar in dat dikke boek, in dat oranje boek, heb ik een heel stuk daarover gezet. Ik heb een artikel gevonden van een arts die heeft een artikel geschreven over alchemie in homeopathie. En daar staan de stappen in beschreven hoe Paracelsus zijn toverwerk deed om het arcanum eruit te krijgen. En dan gaan we kijken naar wat Hahnemann doet en daar kun je een isgelijkteken tussen zetten. Dus dat betekent dus de methode die gebruikt wordt om het middel te potentiëren, afgeleid is uit de toverkeuken van Paracelsus. Dan heb je te maken met toverij. Of in één flesje een geest zit, of in het tweede flesje pas, of in het derde, zo werkt het niet. Ik denk dat het veel subtieler werkt. Ik denk dat je gewoon zegt, je komt in het domein van de slang. En of jij de tweede keer gebeten wordt, of bij het derde flesje, of de vierde, kan ik niet zeggen. Maar ik kan alleen maar zeggen, kom daar niet in. En ben je er wel in geweest, vraag de Heer dan om vergeving. Beleid het. He, als wij bezig zijn geweest, hoe erg het ook is. Van de week had ik daar een gesprek over met iemand en ik zei van, als je gaat kijken wat allemaal, het ergste kan nog niet in je leven gebeurd zijn. Ik heb één keer in de lezing gezegd, je kunt een satanist geweest zijn. Het bleek dat er iemand bij zat die daarmee bezig geweest was. Met Wicca bezig geweest zijn, je kunt geweest zijn bij acupunctuur, je kunt geweest zijn bij de magnetiseur. Misschien zeg je vanavond, oeh. Laat je niet overtuigen door wat ik verteld heb, maar alleen door wat de Heer zelf in je hart werkt. En ga dan op je knieën. Breek met de homeopathie. Breek met de acupunctuur. Met de dingen die niet goed zijn en vraag God om vergeving. Want als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dus God die ruimt alles op. En ik wil nog één voorbeeld noemen om dat misschien als onderwerp nog te noemen. Ik heb heel wat jaren geleden in Dordrecht in een gemeente een lezing gehouden over homeopathie. Niet met die mooie plaatjes, maar een lezing over homeopathie. En na afloop was ik heel blij dat mensen zeiden, weet je, de hele gemeente heeft de homeopathie weggedaan. En toen kreeg ik iets te horen waarvan ik dacht, ik heb het in mijn boek opgeschreven. Ik dacht, dat noem ik er toch even bij. Een vrede die alle verstand te boven ging, was in die gemeente gekomen. En dat is iets wat je niet kunt meten met een meetapparaat, maar waarbij je zegt van jongens, dit is zo sterk dat je kunt weten dat je stap naar de Heer toe. En als je dat als hele gemeente gaat doen, poeh, nou dan heb je als gemeente wel wat opgeruimd. En reken maar dat je een wervende gemeente wordt als je zo aan het opruimen gaat. Ik heb zo ooit een lezing gehouden van een groep en die zei, nou, ik heb hier een organon van meneer de Bijbel, tussen aanhalingstekens van Hahnemann. Nou, het open haard brandde en hij vloog erin. Nou, dat zijn natuurlijk hele mooie dingen. Om op te ruimen. Radicaal schoon schip maken. Want God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. U had ook een vraag. Nee, ik heb het gehad over D0. In het algemeen, arnica zelf is altijd een hogere verdunning. Omdat arnica zelf...
D0.
Ja. Ja, kijk, dus dat zijn dus dingen waar je over na moet denken. Hoe ga je, dus de volgende vraag die komt. Hoe ver ga je met... de ruimte waar je het in dit geval over hebt. Kijk, de toverstap zelf van het potentiëren is er nog niet aan toegevoegd. Ik wil namelijk wel eerder een andere vraag stellen. Dus bijvoorbeeld, wordt er biologisch dynamisch geteeld? Antroposofisch. Wordt er bij zon- en maanstanden gezaaid en geoogst? Nou, dan zie je bij die biologisch dynamische boerderijen, zie je dus dat ze in de grond een koehoorn pakken, die vullen ze met mest, daar doen ze een homeopathische verdunning ook bij. En daar zitten de zogenaamde astrale krachten van de kosmos in, dat wordt in de aarde gestopt, dat laten ze een jaartje erin zitten. En dan wordt het eruit gehaald en homeopathisch verdund en over de akkers gestrooid met homeopathisch verdunde metalen. Dan zeg ik, nee, daar wil ik geen kruiden van hebben. Dat is dus biologisch dynamisch, bijvoorbeeld firma Weleda of WADA. Maar hoe zit het met Vogel en VSM? En hoe zit het met dat soort firma's? Dat kan ik niet al te open in een boek schrijven, want dan krijg ik meteen een advocaat aan mijn broek natuurlijk. Maar dat zijn vragen die je moet stellen. En bijvoorbeeld ook, voel ik mij vrij als christen om dan... Sorry. Ben ik te laat? Of, oh ja, sorry. Ja? Ja, nee, natuurlijk. Ja. Ik heb geen idee van de tijd. Hoe laat is het? 8 uur. Oh ja. Hoe ver ga je dan met jouw streep? Je zegt oké, ik zet een streep bij D0. Ja, dat is de eerste streep die ik zet. De tweede streep die ik zet is bij antroposofisch. Daar wil ik ook niet mee te maken hebben. De derde streep, nu komt er iets heel bijzonders, wat ik ook gehoord heb. In Engelse bedrijven, heb ik gehoord, daar wordt soms bij seances, worden de homeopathische middelen bereid. Hoe kom ik daarachter? Dan kom je dus in een wereldbeeld terecht waarin je heel benauwd wordt. En ik heb even verdiept in 1 Korinthe 8 tot en met 1 Korinthe 10, waarin dat heel helder en duidelijk staat. Dat is namelijk, waar kom ik over een grens heen? Kom ik in het gevarengebied? Ik kan niet alles natrekken. Kan ik, misschien is het potje pindakaas wat ik koop bij de supermarkt wel ingestraald door een satanist. Dan heb je geen leven meer. En dan staat het dus heel eenvoudig in 1 Korinthe 10. Alles wat je op de vrije markt koopt, kun je zonder bezwaar, zonder navraag te doen, gebruiken. Nou zit je met homeopathie even met een probleem. Dat is namelijk dat je heel duidelijk weet nu, jongens, we hebben niet te maken met een natuurgeneeswijze, maar met een geestelijke, metafysische behandeling. En nu gaan we die vraag ook eventjes hier stellen. Hoe ver moet je dan gaan? Nou, dan krijg ik van een of andere onbekende firma een D0 met een oertinctuur en zonder navraag te doen mag ik het flesje gebruiken. Zo werkt het, denk ik. Als ik problemen ga krijgen met mijn geweten, dat mijn geweten mij onrust geeft, dan zou ik zeggen, doe het niet. En ik denk dat je daar ook de grens kan bij de een iets breder liggen als je hebt de sterke en de zwakke gelovigen, zegt Paulus. Maar alsjeblieft, laten de sterke niet te overmoedig worden, want die kunnen vallen als ik weet niet wat. En laten degenen die zwak zijn zich niet schamen, want ik bedoel, we zijn allemaal broeders en zusters en dat bedoel, dat mag niet uitmaken. En degenen die sterk zijn moeten ook niet tot aanstoot zijn voor degenen die zwak zijn door te zeggen, jongens, kijk eens, ik durf dit middel wel te gebruiken van de firma VSM, jij niet. Zo gaan we niet met elkaar om. Dus dit is een zoektocht soms die je persoonlijk moet maken, persoonlijke afwegingen, ik kan daar geen harde formule voor geven, maar ik geef enkele richtlijnen. Het vervelende is als je bij VSM en bij Vogel gaat vragen, jongens, hebben jullie nou een biologisch dynamische tuin bij jullie waarin de Echinacea staat, andere dingen, dan krijg je allemaal het antwoord, nee hoor, het is biologisch. En dan hoor ik bij een lezing hoor ik een keer iemand die zegt, nee, maar ik ken iemand die een tuinman is geweest bij Vogel en die echt bij hoog en laag ook zei van nee, het is biologisch dynamisch. Dan zeg ik, ja, wie heeft er nou gelijk? Laat ik het dan maar even voorzichtig op biologisch dynamisch zeggen. Vogel trouwens, alles wat je betaalt aan Vogel, komt een deel bij het Wachttorengenootschap. En Vogel was ook met hindoeïsme bezig en met allerlei dingen en was ook magnetiseur. Dat is allemaal niet zo fijn. Ik vind dat hele wereldje van die homeopathie en van die natuurgeneeswijze, daar moet je echt, als het ware, loop je soms in een landmijnengebied. Dan zeg je van, jongens, wat kan ik nou wel, wat kan ik nou niet? Nou, je moet niet verkrampt worden. Hou voor jezelf de stelregel aan van, jongens, ik kijk of het een D0 is, of het een oertinctuur is. Is het een onbekend merk? Ik dank de Heer ervoor. En zijn woord en in het gebed zal hij het ook heiligen. Nou, dan mag je het rustig gebruiken. Kom je erachter later van, hé, dit komt van een verkeerd merk of van een verkeerd iets, dan zeg je, Heer, ik wist het niet, maar ik beleid het u en ik vraag u om vergeving, want in Leviticus 5, vers 17 staat dat onze onbewuste zonden ook beleden moeten worden. En dat betekent dus dat je dan, als je later, je moet niet tegen de Heer God zeggen, nou, ik wist het eigenlijk niet hoor, dat is niks, daar heeft hij niks aan. Zeg nou gewoon ronduit, het was een zonde. Kom er gewoon rond vooruit. Ik heb gezondigd, wilt u mij vergeven? En reken erop dat hij vergeeft. Moet ik daarvoor bevrijd worden? Nee. Dat is niet nodig. Je hoeft niet naar een bevrijdingsteam te gaan om bevrijd te worden. Als je met homeopathie hebt te maken, je kunt wel met iemand bidden. Dat is iets heel anders. Maar ik zou haast willen zeggen, ik heb in die jaren heel wat daarover nagedacht. Mensen die gaan allerlei kanten op. En van dit moet ik bevrijd worden, van dat. We hebben een bevrijder die geen half werk doet. Op het moment dat jij echt je hart aan de Heer gegeven hebt en je zonde beleden hebt en kom je later nog tot zonde, dan beleid je die ook. Hij doet geen half werk en mag je ook vertrouwen en danken en de weg met hem gaan. Ja. Eerst was u. Ja.
Ik ben een beetje niet zo duidelijk over haar ding. Eén ding, want mijn mama had kanker, hij had chemokuur en bestraling en alle normale dingen voor dat. En ook dat maakt hem kapot in sommige manieren natuurlijk.
Ja.
Ja, het is niet helemaal gezond ja. Natuurlijk.
Ja.
Iedereen weet dat, de dokters ook. Maar bijvoorbeeld echinacea of andere crowded soort teachers, I guess you say. Echinacea is a crowd. Yeah,
wat is echinacea?
Echinacea.
Oh, echinacea, ja. Ja.
Dat is niet dezelfde als van je patiënt.
Nee, dat is gewoon de oertinctuur.
Maar het is soms vogel.
Ja, daar heb je die vogel dan weer, ja. Ja. Ik wou even iets anders zeggen trouwens, want dat vind ik wel heel, heel fijn dat u dat vraagt. Chemotherapie. Chemotherapie heeft hele zware bijwerkingen. En je schiet een kanon af op alle cellen van je lichaam. Het is echt heel, ik vind het eigenlijk heel zwaar. En ik zou eigenlijk daarbij willen zeggen van, er is chemotherapie waar je echt de Heer voor mag danken dat het er is. Dat het iemand nog goede jaren aan het leven mag geven. Je hebt ook niet toxische tumortherapie. Dat wil zeggen dus dat, ik heb in mijn boek ook beschreven. Je hebt in de natuur heb je hele krachtige kruiden. En je hebt hele krachtige middelen in de ortomoleculaire geneeskunde die niet toxisch zijn, niet giftig zijn. En die een hele goede aanvulling zouden kunnen zijn. Wat ik gevaarlijk vind, en dat zit natuurlijk ook volop mensen bijvoorbeeld met een ernstige ziekte die nog goed behandeld te zijn met operatie of met chemotherapie, zich verlaten op allerlei natuurgeneeskundige behandelingen zoals door een Jomanda of weet ik het wie, en daardoor te laat komen voor echte therapie. En dat is, ik denk bij kanker dat je heel erg eigenlijk biddend mee bezig moet zijn van, hier wilt u een goede arts geven die ook kennis heeft op dit gebied van de chemotherapie. Maar die daarnaast de ruimte geeft voor middelen die je daarbij zou mogen gebruiken. Bijvoorbeeld vitamines of mineralen of andere die wel degelijk ook een effect kunnen hebben. En die soms ook heel krachtig werken. Alleen als nadeel, ze zijn heel duur vaak. En je moet het vaak weer alleen betalen uit je eigen portemonnee, omdat het niet door de verzekering wordt vergoed. Was dat een beetje een vraag op uw antwoord?
Ik vertrouw niet zoveel in de farmaceutische.
Ja.
Ja.
De farmaceutische therapie-industrie verdient goed, dat is aan de ene kant waar. Er worden allerlei middelen uitgevonden waarbij ik wel eens denk, is dat nou nodig? Je hebt soms vaak de oude befaamde middelen die het net zo goed doen. Waar moet je allerlei nieuwe middelen hebben? Er zit een bepaalde industrie achter met een dikke portemonnee, dat geloof ik zeker. Maar niet alleen. Niet alleen. Het is, je moet het ook. Ik zou haast willen zeggen, je kunt daarin weer doorschieten en zeggen, jongens, het zijn allemaal verkeerde, wat dat betreft. Nee, er zijn ook gelukkig, denk ik, ook middelen bij die nieuw zijn. Maar om bijvoorbeeld een middel te noemen, bij depressies kun je bijvoorbeeld Prozac nemen, maar bij lichte depressies kun je ook Hypericum nemen, ofwel Hypericum perforatum, dat is Johanneskruid. En dat is, op zich is dat een goed middel, moet je wel in de gaten houden dat het bepaalde bijwerkingen weer kan hebben. Maar niet zoveel bijwerking, misschien is het andere. Had ik uw vraag een beetje beantwoord? Ja. Ja, dat is soms een zoeken. Als je dus een specifieke vraag hebt van iets te zoeken. In dat hele veld van mensen bijvoorbeeld die met natuurgeneeskunde in ons land bezig zijn. Ik ken vrijwel geen arts of therapeut die er niet ook iets anders bij doet. Dat is het vervelende. Je komt binnen en je ziet weer. Ze zijn ook bezig met yin en yang. Ze hebben ook weer. Ik was een keer bij een arts in Rotterdam. En ik dacht, ik wil eens kijken wat ze hier in de praktijk doen. Toen zei hij op een gegeven ogenblik, kom even hier. Hij zei, doe je hand eens open. Hij wilde iets in mijn hand stoppen. Toen wilde hij touch for health gaan doen via mij bij een ander. ze doen er van alles bij. En dat is het probleem, dat toetsen alles behoudt het goede. Dat je gewoon heel strak zegt van ja, ik wil alleen vitamine, mineralen en orthomoleculaire geneeskunde, maar die andere behandeling wil ik niet. En ik vind het heel triest te zien dat heel veel mensen er andere dingen bij doen, of bioresonantie erbij doen, of NLP, of mindfulness, noem maar op. En daar heb ik in dit boek, heb ik toch behoorlijk wat informatie staan waar je ook wel in kunt vinden. Ik heb ook die goede middelen genoemd die ik... waar ik er hier een aantal van genoemd heb, die heb ik in dit boek ook genoemd, van waar je op welke wijze, bijvoorbeeld ontspanningstherapie, wat kun je dan wel doen? Oké, mediteren, oosters mediteren is niet goed, maar wat kun je dan wel doen? Nou, eenvoudige oefening, staat erin, dus zou je kunnen kijken. Ja, jij had een vraag, geloof ik. Ja, precies, ja. Nee, dus wat ik zei, dus als je twijfelt, niet doen. Dus dat is heel, heel correct. Dank je wel voor je aanvulling. Heb je goed gezegd. Romeinen 14, geloof ik, als ik het wel heb. Laatste vers. Ja. Ja? Neuraaltherapie. Neuraaltherapie werkt met novocaïne. Dat is gewoon een verdovend middel wat gewoon gebruikt wordt om de huid te verdoven, bijvoorbeeld. Dat is geen verkeerde therapie. Dat is gewoon te vertrouwen. Dat werkt met, begrijpelijk, het werkt met gewoon novocaïne. Er is geen toverij of rare dingen mee. Dat is dus een therapie waarvan ik zou kunnen zeggen, ja, die kun je wel, kun je gewoon... Daar kun je dus, als je dus therapie gaat... Er zijn 450 alternatieve geneeswijzen. Die kun je niet een uurtje behandelen. Dat lukt niet. Ik heb ze ook niet allemaal in mijn boek beschreven. Maar als je dus gaat nadenken, als je dit boek leest... En dan ga je op een gegeven moment een lijn te pakken krijgen dat je zegt, hey, dan ga je automatisch ga je bedenken, als ik nu weer een nieuwe therapie, want ieder jaar komen er weer nieuwe therapieën bij. Ik ken ze ook niet allemaal. Je moet op een gegeven moment ook eventjes gaan kijken, wat zit hier weer in? Dan zie je, oh ja, dat is het weer. Dan zie je weer hetzelfde, zie je weer terugkomen. Maar kijk of iets met je verstand helder te begrijpen is, bijvoorbeeld... Je kunt begrijpen dat het gaat om een gewone plant die een bepaald effect heeft tegen een bepaalde ziekte. Die dus ook gewoon werkt zoals een allopathisch middel werkt. Dus geen hocus pocus mee gedaan, geen homeopathie, geen potentiëren, weet ik het wat. Maar het is gewoon helder met je verstand na te denken, te beredeneren proces. Als er gesproken wordt over, ja, dit is een therapie die werkt met alleen elektromagnetische trillingen die je niet kunt zien, haak dan alsjeblieft maar af. Dat is gewoon... kosmische krachten ga je dan mee werken, dan zit je op een heel ander terrein. Dan kom je in een heel andere geestelijke wereld terecht. Nou, daar moeten we als christenen niks mee te maken willen hebben. Kun je het helder bedenken? Is het helder op een rij te krijgen? Kijk dan voor jezelf, valt het in een natuurwetenschappelijke, natuurgeneeskundige richting? Of komt het in een geestelijke hoek? Nou, als het natuurwetenschappelijk is, oké, is het dan logisch... Is het een integere persoon die dit doet, die kennis van zaken heeft? Want je kunt niet alle kruiden zomaar gebruiken. Er zijn ook kruiden bij die je kunt nemen waar je digitaal vingerhoedskruid. Nou, dan kun je aan sterven als je dat gaat nemen. Dat wordt in een dosering van 1/8 milligram gegeven bij iemand die hartzwakte heeft. En dat zijn hele lage doseringen waar je mee moet werken. Planten kunnen heel giftig zijn, dus je moet iemand hebben die er verstand van heeft. En als het een geestelijke therapie is, dan moet je die zijstraat even wandelen. Uit welke geestelijke bron komt dan de hulp? En dan ga je toetsen aan de hand van de Bijbel ook van uit welke koker komt dit? Komt dit uit een geestelijk veld wat we kunnen vertrouwen? Of komt het uit een hoek waarin we kunnen zeggen nee, daar moeten we niet wezen. En bij twijfel niet inhalen. Heel terecht. Niet nemen dan. Ja.
Maar zodra als we een pijntje of een kwaad krijgen, dan hoeven we toch niet altijd naar de dokter. Ik probeer steeds eerst naar de Heer Jezus te gaan. En dat heeft me heel wat trekjes naar de gewone huisarts en naar een specialist gespaard tot ons nu toe. En daar dank ik de Heer voor.
Als iedereen dat zou doen in ons land, dan zouden de inkortingen van allerlei zaken niet meer nodig zijn, denk ik. Er moet overal bezuinigd worden, maar ik denk heel terecht. Jij bent ziek, je hebt iets, of er gebeurt iets ergs. Het eerste wat je doet is, ga naar je Heer. Ga naar hem, hij is de heelmeester. En ga pas daarna naar de dokter. In die volgorde. Eerst naar de hemelse dokter. En als je dan merkt, hé, de hemelse dokter die geeft me meteen al rust en het wordt al meteen een stuk beter.
Mag ik er iets van vertellen wat mij overkomen?
Kom maar even hiervoor staan.
Ik had namelijk, het is al meer dan 20 jaar geleden, ik heb allerlei moedervlekken. Zeker nu ik oud word, maar ook op mijn buik had ik een heel wat. En op een gegeven moment, ze waren wel zo groot hoor, ik denk, hé, het wordt bruiner. Het gaat kriebelen, het jeukt, en toen ging het bloeden. Ik dacht, alle mensen die mode, die gang naar de specialisten en alles, dat weet je wat. Elke keer naar de wc ging, ik leg mijn hand erop, ik zeg, heer, u bent mijn heelmeester, dit is dan de hand, in uw naam, ik ben een kind van het Koninkrijk van God. Goed, ik had bij mezelf besloten, ik doe het ene week en dan ga ik naar de dokter ermee. Nou, ik ben er nog wel ontroerd. Na verloop van tijd ging het bloeden over. De kleur verbleekte. Van een dikke bobbel werd het een dunne. En het waren er twee. En de rest zat er nog. En ik moet zeggen dat de Heer me geneesheer is geweest en tot op heden ten dagen nog. En daar dank ik hem voor. Dat ik hem dit geloof de Bijbel. Ja.
Ja. Dank u wel. Zijn er nog andere vragen?
Wat is uw mening over de antipsychotica en andere kalmerende middelen die wel bewezen zijn in werking? Want een jaar zijn er ook slaapvaak.
Ik heb het niet helemaal gehoord. Dus kalmerende middelen en...
Antipsychotica?
Ja.
Dergelijke middelen, daar kunnen mensen ook in slaap kunnen raken.
Ja.
Zijn die middelen dan wel in orde? Want dat is eigenlijk ook niet een juiste bron om de rust weer te vinden.
Ja. Ja, ik denk dat daar inderdaad die twee kanten weer zijn. Hè. De ene kant is dat je er verslaafd aan kunt worden. De andere kant is dat je de Heer ervoor kunt danken dat er bepaalde middelen zijn waardoor je beter kunt functioneren. Om bijvoorbeeld dat voorbeeld te geven van antipsychotica. Er zijn mensen, dat vind ik heel zorgelijk, die komen bijvoorbeeld in een volle evangeliegemeente en dan moeten direct demonen worden uitgedreven. Terwijl ik denk, er zijn bepaalde stofjes in jouw hoofd tekort en die worden door antipsychotica worden die aangevuld. Zo zijn er serotonine opnameremmers, zoals bijvoorbeeld Prozac en andere middelen, serotonine opnameremmers, waardoor jij... dat stofje wat tekort in jouw hoofd aangevuld wordt, waardoor jij beter functioneert, mag je de Heer daarvoor danken. Als mensen bijvoorbeeld in een burn-out zijn en daardoor door oxazepam een stuk top van de stress afgepakt wordt, waar ze helemaal doorgedraaid zijn, dan mag ik de Heer daarvoor danken. En het gaat erom dus dat je op die manier met middelen omgaat, dat je zegt wel heel duidelijk ook van, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Neemt u juk op mij, neemt u juk op u. Want ik ben nederig en zachtmoedig van hart en ik wil rust geven voor uw zielen. En ik denk, de Heer wil ons rust geven. Daarnaast mogen we op verstandige manier omgaan met de middelen die er zijn. En daarin, ja, daarin met God een weg zoeken, als ik het zo mag zeggen. Maar daarin kunnen mensen toch enorm de Heer ook voor danken soms dat het die middelen zijn. En daar, om daar goed mee om te gaan. Als er geen vragen meer zijn, dan zullen we afsluiten in gebed en de Heer ook danken. Wij willen u danken, Heer Jezus Christus, dat u de geneesheer bent. Dat u onze Heer bent, de voleinder van het geloof. Heer, u die troont tot in alle eeuwigheid, die gezeten is aan de rechterhand van de Vader. Zonder week daar ook bij stil mogen staan, dat u naar de hemel opgevaren bent, de troon bestegen hebt. Dus te mogen weten dat er een hemelse voorbidder is. Heer, dat er iemand is die overal raad op weet. Die weet hoe wij in elkaar zitten, die ons lief heeft, die ons gekocht heeft door uw dierbaar bloed. Die ons wil leiden, dwars door alle moeite en soms ook lijden van het dagelijks leven heen. De moeite, de pijn, Maar in die pijn bent u. En in die moeite bent u. En zegt u, werp uw bekommernis op mij, want hij zorgt voor u. En dan willen we u ook bidden om ons wijsheid te geven als we met homeopathie of met andere zaken te maken krijgen. Dat we daarbij nooit zullen vergeten dat u licht bent en dat er in u in het geheel geen duisternis is. En dat het ons lukt om buiten dat gebied van de duisternis te blijven door het hulp van uw Heilige Geest die u ons gegeven heeft. We willen u bidden om ons daarbij te helpen, om ons op dat pad te begeleiden, om ons te waarschuwen, om de randen van het pad aan te geven. En als we er overheen gegaan zijn, om ons weer terug te laten fluiten door u opnieuw weer vergeving te vragen en weer verder te wandelen. Heer, want wij zijn, u weet welk maaksel we zijn en hoe we geneigd zijn om weer te dwalen en in verkeerde richtingen te komen. Heer, wij willen u prijzen voor wie u bent. Wilt u ons zegenen? Wilt u ons leven reinigen van al die rommel, van al die viezigheid, niet alleen alternatieve geneeswijzen, maar ook zonde en ongerechtigheid, hoogmoed en wat dan ook. Heer, opdat wij rein voor u mag staan, zoals de apostel Paulus zo mooi zegt, dat we als een reine maagd voor u mogen staan. Totaal onbevlekt, hoe is het mogelijk, Heer, dat u ons zo ziet, terwijl wij nog zo gebukt gaan onder allerlei zonde en ongerechtigheid, Heer. Heer, de prijs wilt u ons straks weer veilig terugbrengen thuis en ons zegenen ons leven. Heer, dank u wel voor de jongeren die er ook bij waren. We willen u heel erg danken dat zij zo goed geluisterd hebben. Heer, wilt u ook hun rijkelijk zegenen en wilt u zo ook met ons allen meegaan. Amen.